Gemeente, morgenochtend. Morgenochtend komen we opnieuw samen om 9:30. Tenminste, u komt dan opnieuw samen naar we hopen. En zaterdag 31 december is er een oudejaarsdienst om 7:00 s'avonds. Zondagmorgen zal de dienst dan om 10:00 beginnen. En daarna zal er koffie drinken zijn en gelegenheid om elkaar de goede wensen te geven voor het nieuwe jaar. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de stichting Ontmoeting. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de derde collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hen die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen over de vrede. De vrede, het thema van de dienst van vanavond, vanuit Psalm 37 en daarvan het 6e vers, Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. Wanneer zal dat zijn? Wel, ze erven de aarde. Hoe ook vandaag de dag de boze en vrede op de onschuld loer, de tanden knes van spijt. Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, de Heer belachte en belacht het wrokken van die nijd. Wij noemen nu Psalm 37 en daarvan het 6e vers. In Psalm 4, vers 4, het avondlied, wordt het zo gezegd: ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heere. Psalm 4, vers 4, naar de geloofsbelijdenis, uit artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat: van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendend zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en aan de mens gelijk is geworden, waarachtig aannemend een echte menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een echt mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het dan nodig dat hij ze beide aannam, om ze ook beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lenderen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaïe, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Gij ons schild en wapen. In de oorlogen die aangebroken zijn en zullen aanbreken. In ons persoonlijk leven, als er oorlog is met God. Dan hebben we de Heer Jezus Christus nodig om die oorlog te beëindigen. Dat schild en dat wapen van uw woord. Want wat is een krachtiger wapen of zwaard dan het woord des geestes? En als u ons vanavond niet spaart, heren, als u dat wapen hanteert, dan doet u dat uit liefde om de oorlog te beëindigen. Zodat er vrede met God mag zijn. Vrede door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En als u ons vanavond gaat prediken wat de vrede met u inhoudt, heren, dan zullen we ons ongetwijfeld niet anders kunnen dan verblijden. Want de vreugde van Maria in haar lofzang, het verhogen van u de Heere, de vreugde in haar hart en in haar ziel, het was immers niet anders dan de vreugde in u. Geef ons vanavond dat voorrecht, Heere, om de vreugde des Heeren binnen te gaan. Dat we mogen verstaan dat het mogelijk is. Om in vrolijkheid en blijdschap ons leven te leven. Omdat we weten dat onze zonden vergeven zijn en uitgedelgd. Weggedaan voor eeuwig. En als er strijd in ons leven is om dat te geloven. En wie zal niet bij tijden of dagelijks met die strijd te maken hebben? In het bijzonder als we ernstig gezondigd hebben, als er strijd is om dat te geloven dat u de zonde wegdoet, en er nooit meer op terugkomt. Geef dan dat vanavond door u de Heilige Geest het woord in ons hart verklaard mag worden, zodat het voor ons een dauw is, een milde regen op onze zielen als ze moede en wat zijn van onszelf. En van die eindeloze strijd tegen de invloed van de wereld en dat gevecht tegen onze eigen zondige natuur. Heere, geef dat de vrede die gij zelf zijt, want zo heeft Paulus het ons door de geest geleerd. Hij, Jezus, is onze vrede. Dat die in onze harten afdalen en bij allen die met ons verbonden zijn en die meeluisteren vanavond. Geef dat ook in het bijzonder als er zorgen zijn, omdat er oneenigheid is of conflicten zijn of dreigen, dat we vanavond bemoedigd mogen worden om het daar te zoeken waar het te vinden is. Want op de bodem van alle vragen ligt immers de nood van de wereld, de zielenood van elk mens, maar op de bodem van het hart van Christus. Is verlossing, genade, barmhartigheid, goede tierenheid en vrede. Zend uw licht en uw waarheid op dat uw knecht mag spreken voor dit volk, zoals u het hem ingeeft te doen. In gehoorzaamheid aan de leiding van u, in afhankelijkheid van u, de Heer Jezus, ervan overtuigd zijnde dat u, o Vader, in gunst van boven neerblikt op de gemeente te Abbenbroek. En hoor ons gebed om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift ook vanavond weer bij Lucas 2. Nu vanaf vers 8 tot en met 20. De tekst wordt vers 14. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Een collega van de weg was zo vriendelijk om het door te mailen waar hij vanmorgen over gepreekt heeft en waar hij morgenochtend over hoopt te preken. Zodat ik niet bang ben dat er vanavond dublures zullen zijn. Juist ook omdat deze tekst door hem niet bepreekt zal worden. We gaan dat stukje lezen in verband waarmee deze woorden door de engelen gezegd worden. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen. En de heerlijkheid, de glorie van de Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk Israël wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggend in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzend God en zeggend, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggend in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten ze alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggend die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkend en prijzend God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We gaan als inleiding op de preek zingen gemeente uit Psalm 138. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 138, vers 2, vers 3. En vers 4. Ere zij God. Misschien hebt u het van de week al een keer of wat gezongen. Vanmorgen waarschijnlijk na de dienst en andere kerstbijeenkomsten. Toch blijft dat een lastig iets, vindt u niet? Wat is dat nou eigenlijk dat je God eert? Ja, natuurlijk, dat is net zoiets als dat je je ouders eert. Dat je ze op een belangrijke plaats zet. Eren betekent vanuit het Hebreeuws vooral, het weegt zwaar voor je. Het is belangrijk. Je eert mensen die je belangrijk vindt. Die veel betekenen voor de wereld of voor jou persoonlijk. Dus het is ook dan vanzelfsprekend dat we als kerkmensen zeggen, eren zij God. Hij is immers voor ons belangrijk. Zijn naam, zijn werk, het weegt zwaar. Maar er staat iets bij. Eren zij God in de hoogste hemelen. Zou daarmee bedoeld zijn dat we, als we willen begrijpen wat God eren is, in gedachten omhoog moeten gaan? Zou dat soms bedoeld worden door Paulus als die zegt, ik heb wandelingen bij hen die boven zijn? Zou dat soms bedoeld worden als de schrift ons leert, bedenkt de dingen die boven zijn? Ik denk het wel. Wij gaan niet alleen na dit leven, als we in het geloof mogen sterven, de vreugde des Heren in. Maar de Heilige Geest wil dat we ook vandaag de dag de vreugde des Heren binnengaan. Het gaat er niet alleen om dat aan het eind van ons leven gezegd kan en mag worden, gij goede en getrouwe dienstknecht of dienstmaagd. Over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, gaat in de vreugde uws Heren. De Heilige Geest dringt erop aan, ook vanavond, om nu in te gaan in de vreugde des Heren. Zoals Maria dat ook zo plotseling kreeg. Mijn ziel verheft Gods eer. Ere zij God. Mijn geest mag blij de Heren mijn zaligmaker noemen. Ze ging die vreugde binnen. En zo staat er eigenlijk letterlijk in de grondtekst. Vanaf het moment dat ze haar lofzang begon, ging ze binnen in de vreugde van God. Ja, maar als het dan bedoeld is als dat onze gedachten omhoog gaan en dat onze gedachten bij de Heren zijn en bij degenen die boven zijn, het lijkt toch zo ver weg, dominee. Nou, gelukkig heeft het de Heilige Geest behaagd om ons tegemoet te komen door eraan toe te voegen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Die vrede die in God is, die in de hemel is, die blijdschap, want vrede en blijdschap, daar komen we straks nog op terug, zit heel dicht bij elkaar in de Bijbel. Die vrede, die blijdschap in God in de hemel, bij de hemelingen, bij de engelen Gods, bij machten, tronen, heerschappijen, die wordt op aarde beleefd. Zoals je hier vanavond zit. En morgen en overmorgen, als de Heer ons het leven geeft. Want de engelen die gewend zijn om tussen de hemelingen, tussen die miljoenen, de vreugde des Heren te beleven, die worden naar de aarde gezonden in een lichtval uit de hemel. De hemel druipt van licht als ze neerdalen. Ze vullen het gewelf van het zwerk, ze vullen de ruimte van het zwerk. Zij hebben de opdracht om die hemelse vreugde te preken op de aarde. En dan zou het nog verder van ons afkomen te staan, want ja, vrede op aarde. Wat zien we ervan vandaag? Er staat gelukkig nog wat bij. In de mensen een welbehagen. Ik weet nog dat ik, toen ik over deze tekst hier in Appelbroek mocht preken, ik weet niet hoe vaak ik erover gepreekt heb, ik hou dat niet zo bij, maar ik toen erg geworsteld heb met het woord welbehagen. En toen heb ik uitgelegd dat het woord welbehagen te maken heeft met een haag, een heg. En zo is de oorsprong van het woord in het Nederlands. Iemand die wel behaagd is, die is veilig. Er is een omheining om zijn leven. En nu van de week dacht ik, ja, is er toch niet iets nog diepers van te zeggen? Want het woord wat in de Griekse tekst staat, dat heeft een hele rijke betekenis. De Rooms-Katholieke Kerk heeft niet zomaar vertaald vrede op aarde in mensen van goede wil. Daar zit zeker iets in die vertaling. Maar gaat het ook iets om iets wat in de mens is, toch? Vrede op aarde in de mensen. Dus niet alleen om de mens heen, veiligheid, rust, iets in de mens. Wat ziet God eigenlijk in ons? Dat is de vraag. En hier stoort de tekst, hè? Hier stoort de tekst ons enorm. Tenminste, als de Heilige Geest in ons leven gekomen is. Als de Heilige Geest in ons leven gekomen is, zijn we ontwaakte zondaren geworden. We zijn wakker geworden. We hebben ontdekt dat we ons tegen God verzetten in een machtig verzet. Zo sterk als we zijn, zo sterk als we het proberen. We hebben een oorlog met God. En daar kom je pas achter als je wedergeboren wordt. Maar de wereld hoor je er niet over. Hoezo oorlog met God? God is in de hemel als best en ik ben op de aarde. Ontwaakte zondaren zijn mensen die geplaagd worden door hun zonde. En daarom zeggen, in mij woont niets goeds. En Paulus leren begrijpen als hij zegt, ik weet dat is dat in mijn vlees geen goed woont. Dat is absoluut. Hij zegt niet, ik ben een bekeerd mens, ik ben een wedergeboren mens. En gelukkig is er een update gekomen van mijn menselijke natuur. Het is een verbetering, gelukkig, door genade. Nee, hij zegt, ik ben vleeselijk. Dus ik herhaal de vraag maar je hebt hem vast nog wel vastgehouden. Wat ziet God dan in ons? In mensen een welbehagen. Wat is dat welbehagen? Sympathie. Sympathie, ken je dat woord? Het komt van twee Griekse woorden, syn en pathein. Dat betekent letterlijk medelijden. God is liefde. En al zo lief heeft God de wereld, dus ook wij, in Appelbroek en waar we ook wonen, gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. Is dat sympathiek of niet? Heeft hij dan bewogenheid met ons of niet. Of je nou onbekeerd of bekeerd bent, zet. We zijn vanavond even allemaal gelijk. Mensen zijn we. Want er staat in mensen een welbehagen. Twijfel je aan het feit of je de Heere kent? Zeg je, wist ik maar zeker dat ik een kind van God was? Vanavond zegt deze tekst ons dat God met innerlijke ontferming bewogen is over jou en over u. Zijn baat zijn. Hij lijdt met je mee. Hij is in al onze verzoekingen verzocht geweest, wordt van Jezus gezegd. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, dan beginnen we te begrijpen waarom hij naar de wereld kwam. Er was maar één manier waarop God met ons mee kon gaan lijden, door één van ons te worden. Daarom Bethlehem. Want als dat niet gebeurd was, dan zouden we mensen zijn gebleven zoals in het Oude Testament, met angst naar de hemel kijkend, met angst en vrees vanwege de toorn van God, zoals de psalm zegt, God is een God die ten alle dagen toort. Misschien heb je het voorbeeld wel eens gehoord. Als je een groot visaquarium hebt, met prachtige vissen, die kunnen toch nooit aan je wennen eigenlijk, hè? Zodra ze de schaduw van jou zien boven het aquarium, vluchten ze weg achter een schelp of het groen van het aquarium. Al voer je ze elke dag, ze blijven schichtig. Hoe moet ik dan ooit de vriendschap winnen van de vissen in het aquarium? Ja, het is inderdaad zo, ja. Door een vis te worden. Door een vis te worden. Jullie begrijpen natuurlijk dat het een voorbeeld is. Maar die oneindige afstand tussen mij en die visjes in die bak met water. Hè? En die visjes die niks begrijpen van mij. Bang zijn. Vrezen. En dan op een dag is er een vis bijgekomen. En dat is diezelfde als die... Dat wezen waar ik bang van was. Jezus is erbij gekomen. Eén van ons. Om werkelijk sympathie te laten blijken. Waarlijk medelijden met ons. En al onze zwakheden. En die zijn bij mij veel. Jullie ook. Wat hebben wij zijn welbehagen. Zijn sympathie toch hard nodig. Als de engelen dit woord uiten. Dan zegt professor Van Bruggen. Dan moet je niet aan een engelenzang denken hoor. Dan moet je aan een soldatenkoor denken. Dat staccato de dingen gaat zeggen die de oorlog verklaren aan de vijand. Ere zijn God en niet de duivel. Niet de wreedheid, het geweld. In de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Hoor je het, Satan? Hoor je het? Dat almachtige, maar o zo gemene leger van demonen. Jullie weten dat jullie dagen geteld zijn. En jullie gaan rond als een briesende leeuw. Tot op 2016 toe. Maar de engelen hebben de oorlog verklaard. Door een lammeke. Een kinderke teer. Een kinderke klein. Je moet ook wel een ander mens geworden zijn. Om iets in dat mensenkindje te zien. Vindt u niet? Het is toch onvoorstelbaar. Wat moeten de engelen perplex geweest zijn. Toen ze zagen wat er gebeurde in Bethlehem. En toen vervolgens de woorden van Petrus die later het uitzegt vervullend. Ze waren begeerig om in te blikken in het geheim. En vervolgens in een jubel zijn uitgebarsten. Die nog naresoneert in de 21ste eeuw. Want we leven zoveel jaar na Christus. Heel de wereld kan en mag het niet ontkennen. Dat kind in de kribbe resoneert na die wereldschokkende gebeurtenis. Waarna het nooit meer zal worden zoals het daarvoor was. Dat God, die door het woord alles tot aanzijn heeft geroepen. Sinds enige maanden weten we dat er 6000 planeten zijn en niet een paar. We weten al wat langer dat het aantal sterren letterlijk niet te tellen is. Letterlijk niet. Als je op YouTube inlogt bij de NASA en je krijgt die films te zien van de oneindige verten van het heelal, waarvan Blaise Pascal zei, ze verschrikken mij. Toen al, laat staan nu, dat die God, door het woord wat hij sprak, dit alles tot aanzijn heeft geroepen, zich liet reduceren, verkleinen, tot een bevruchte eicel, in de baarmoeder van een meisje tussen de 12 en 16 jaar. God is groot, zeggen de islamieten. God is groot. Ze hebben gelijk. Al is het niet Allah, maar de God die zich geopenbaard heeft aan Abraham bij de brandende braambos. Ik ben. En ik zal zijn. Je moet maar eens aan een islamiet vragen naar de naam van Allah. Dan kan hij geen antwoord op geven. Allah heeft geen naam. Alleen de ware God heeft een naam. Yahweh. Ik ben en ik zal zijn. Die is in Christus zo nabij gekomen. Eén van ons geworden. Gods grootheid is het feit dat hij klein werd. Dat moet je eens tegen de moslim zeggen van de week. Ja, weet je waarom onze God nog groter is als de God die jullie aanbidden? Omdat hij klein werd. Ik las bij een theoloog een prachtige verhandeling over de vernedering van Christus. En hij nam zijn uitgangspunt bij de geboorte van bij de bevruchting van Maria door de Heilige Geest. Toen heeft die machtige God zich verkleind. En dan is zijn leven na zijn openbaring aan de wereld, aanvankelijk uit de baarmoeder van Maria en daarna in het publiek zijn optreden, is één geschiedenis van vernedering geworden. Vernedering, vernedering, steeds kleiner worden, totdat Filippenzen 2 vervuld gaat worden. Hij heeft zichzelf vernietigd in de dood des kruises. Vernietigd. Zo groot is onze God, omdat hij bewogen is met een wereld verloren in schuld. Met mensenkinderen die blijven sukkelen, tobben met hun zonde, ongerechtigheid, vreselijkheid. Gelukkig hebben de engelen de oorlog verklaard. En we weten dat ze om ons heen zijn nu. Matteüs 18. Pas op, dominees, dat je niet één van de kleinen die in mij geloven een struikelblok voorwerpt. Want hun engelen zien altijd het aangezicht van de Vader. Zitten hier vast wel kleintjes in het geloof vanavond. Hoor je hoe voorzichtig ik met jullie moet zijn? Jullie engelen, zien altijd het aangezicht van de Vader. Trouwens, kleintjes in het geloof. Hoe ben je dat geworden? Was je niet? Ja, dominee, doordat ik steeds beter ging begrijpen wie Jezus is. Precies wat u zegt. Die vernedering. Dat worden als een kind. Dat zich gelijk maken met een kind. Dat is voor mij zo aantrekkelijk geworden. Dat is een leven zonder arrogantie en trots. Een leven zonder leugen. Want was de zondeval geweest, dat we meer als een kind wilden worden. Hoger, hoger, hoger. En wat is de wedergeboorte? Dat we weer willen terugkeren naar de situatie voor de zondeval. Spelend voor Gods aangezicht in het aardrijk van God. De wijsheid van God. Een beroemd theoloog zei, als een mens zich goed realiseert wat er gebeurt, als hij zich verheft boven dat kind, dan bedenkt hij dat het allemaal leugen is. Onze trots, onze macht, ons bezit, al het onze, wat we straks achterlaten. Je kunt feilloos weten of je nog heel veel hebt waar je trots en arrogant op bent. Bedenk dat als je vandaag zou sterven en je zou het achter moeten laten of je het een probleem zou vinden. Of dat je er gemakkelijk afscheid van kunt nemen. Een kind worden, gelijk hij een kind was en werd. Want al voor de tijd was hij al spelend voor het aangezicht des vaders. Spreuken 8. In Jezus is ons een beeld getoond van God zelf. Hij zei ook later, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. We krijgen een recht beeld van God als we Jezus zien. Op dit lammeke letten, dat later als het lam God zo onschuldig, zo moedig en geduldig, vrijwillig de straf op onze zonde op zich nam. Heb je hem lief? Ik vraag niet of je gelovige bent, want dat ben je vast wel. Maar heb je hem lief? Heb je dit lam lief? Liever als wat ook in de wereld. Ben je een gelukkig mens? Dan ben je een blij mens als het goed is. Ja, dominee, als het goed is, maar het is niet goed. Hoezo, vertel. Ik weet dat graaf van Zinzendorf heeft gezegd, toen hij voor het schilderij stond van de gekruisigde Christus. Ik kreeg het in me, dit deed ik voor u, wat doet gij voor mij? Ik doe te weinig voor hem. Oh. Wat zou je nou meer willen doen voor hem? Nou ja, zeg het maar gewoon met Galaten 5 vers 22, dominee. De vrucht van de geest. Ik zou meer liefde willen hebben. Meer blijdschap. Meer vrede. Nummer 3. Zachtmoedigheid. Geloof. Langmoedigheid. Matigheid. Nou vergeet het nog een paar, maar jullie kennen ze vast alle 9. Zou je dat liever nog veel meer willen hebben als nu? Wat is het dan dat het blokkeert? Dat zal ik u zeggen, dominee, met 1 woordje. Nou, dan weet ik het al wel, hoor. Dat woordje is zonde, zeker. Precies, zonde. Zonde betekent letterlijk doel missen. Wij missen het doel om gerechtvaardigd door het geloof vrede te hebben met God. En als dankbare, vreugdevolle, blijde christenen door het leven te gaan. Dat is Gods bedoeling. Dat we ons verheugen in God, naar waarde nooit te danken. En we begrijpen zo goed waarom die goddeloze filosoof Nietzsche ooit zei: ik ga pas geloven in het christendom als ik ga zien dat het mensen blij maakt. Ik zie zo weinig blijde christenen. Dat snappen we zo goed, toch? Wel, we hadden het straks over vrede, hè? Liever gezegd, de Heer heeft het erover. En ik ga dat woord naar jullie toebrengen. Want de zonde, de herinnering aan zonde, niet te vergeten, blokkeert de blijdschap en het leven van Gods kinderen. Ik ontdekte van het jaar voor het eerst dat het woord vrede in het Oude Testament een heel speciale betekenis had. Ja, dominee, dat wist ik al. Wat wist je al? Shalom. Ja, inderdaad, shalom. Dat betekent niet alleen afwezigheid van oorlog, maar ook compleetheid. Compleetheid. Compleet worden. Maar, ja, dat wist ik ook al wel. Alleen dit jaar ontdekte ik het vredeoffer. Zegt jullie dat wat? Het vredeoffer. Het vredeoffer was een dankoffer, want het woord vredeoffer staat niet zo letterlijk in de Statenvertaling. Er staat bij ons lof of dankoffer. Vredeoffer? Wat was dat eigenlijk? Dat was eigenlijk de voltooiing van alle offers. Brand, schuldoffer, zondoffer. Aan het eind kwam het offer wat alles compleet maakte. Als papa met zijn gezin, vrouw en kinderen, naar de tabernakel ging om het vredeoffer te brengen, was de hele gezin dolblij. Want ze wisten, als God het offer accepteert, dan hebben we feest. Het enige offer waar het hele gezin in deelde, was het vredeoffer. Nadat het dier geslacht werd en het bloed door de priester bij het altaar was uitgegoten, was het beste voor de Heere, het vet. Zoals we tegenwoordig het woord vet ook gebruiken om het sublieme aan te duiden. Dat is vet. Het vet was voor de Heere. En de borst van het dier was voor de priester. Maar de rest van het dier was voor het gezin. Ze aten nooit vlees in Israël, hè? Misschien hooguit 3 keer per jaar. Met de grote feesten. Zo heeft dokter Boot ooit eens een keer uitgevonden. Dat was een feest als ze vlees kregen. En nu was het de bedoeling dat ze dus bij elkaar als gezin aan tafel gingen om dat vlees te eten. Met daarbij natuurlijk groenten en vruchten enzovoorts. En dat ze uitbundig blij vrolijk zouden zijn. Dat moesten ze zijn. Niet van, het zou wel fijn zijn. Maar God droeg dat op. Wees blijde. Wees tezamen verheugd. Waarom wilde de Heere dat? Ze moesten oefenen in de blijdschap. Ze moesten getraind worden in de vreugde. Als God het offer accepteert als een offer in jouw plaats, dan is er vrede met God. In het Nieuwe Testament zegt Paulus het zo. Hij, Jezus, is onze vrede. Hij is het offer. En we hebben vrede bij God door het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Het was dus een oefening in de blijdschap. En een vooruitblikken naar de toekomst. De blijdschap van de gezinnen bij de vredeoffers was het preludium, het voorspel voor het grote koraal straks, naar de wederkomst van Christus, als de vrede op aarde zal neerdalen, wereldwijd. Het vrederijk zal doorbreken. En Jesaja 25 in vervulling gaat, dan zal op de berg Sion reine wijn geschonken worden, vetvol van merg, voor al de mensen. En God zal de bewinselen verslinden waarmee de volkeren omwonden zijn. God zal de bedwelming wegnemen, waar de volkeren nu onder lijden. Vooral de Arabische volken rondom Israël, ze zijn bedwelmd door de haat. God zal de bewinselen verslinden, Young, een Amerikaanse theoloog, zegt, de bedwelming wegnemen. En ze zullen Jezus zien. Ze zullen hem zien. En ze zullen zien en ervaren dat hij de vredevorst is. En dat nu de vrede die alle verstand te boven gaat op aarde is neergedaald. Allereerst over Israël, als de eerstgeboren uit de volkeren, en daarna over de wereld. Dat werd voorgesmaakt, voorgeproefd, bij de maaltijden na het vredeoffer. En nu heeft Spurgeon bij de uitleg van deze tekst er iets bijzonders bijgevoegd. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb een tijd erover gedaan om te geloven wat hij zegt. Maar ik ben ervoor gevallen. Spurgeon zegt dat vredeoffer was ook bedoeld om de mensen de verzekering te geven dat God de zonden niet alleen vergeven heeft, maar ook vergeten. Vergeten? God kan er niks vergeten. Jawel, zegt Spurgeon, kijk maar in Jesaja 64, in Jeremia 31, in Micha, Hebreeën 8, Hebreeën 10. Daar zegt de Heere, ik telg uw zonden uit en gedenk er niet meer aan. Uitdelgen noemen wij tegenwoordig deleten. Deleten, jongens, hè, dat weet je. Daar blijft er helemaal niks meer over. Hè? Helemaal niks meer. Ik werp uw zonden achter mijn rug. Is ook zo'n tekst. Dat wil zeggen, God ziet ze niet meer. Ik werp ze in de diepte der zee. Destijds was de zee voor Israël bedreigend. Er waren geen bataskaven die afdaalden in de zee. Er waren geen duikers. Dat was de zee. Wat erin verdween, zag je nooit meer terug. God denkt niet meer aan de zonde. Als wij onze zonden belijden, vergeeft God ze. Denk maar weer aan wat Alexander Comrie zegt bij zijn uitleg van Psalm 32. Als David na die vreselijke zonde met Uria en Bathsheba in de schuld komt, berouw heeft en gaat belijden, het uitschreeuwt voor God. Dan staat er, en ik beleed u de ongerechtigheid mijner zonde, en gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. In één adem door. Dat brengt Alexander Comrie, die bekende oudvader, ertoe om te zeggen, bij God zijn beleden zonden vergeven zonden. En nou nog één stap verder. Bij God zijn vergeven zonden vergeten zonden. We moeten die teksten letterlijk lezen, zegt Spurgeon. Ik gedenk niet meer aan uw zonden. En dan noemt hij dat een bijzondere troost voor Gods kinderen. Want Gods kinderen worstelen met een zonde. Gods kinderen worstelen met een zonde uit het verleden met name. En vooral als ze ernstig gezondigd hebben. Dan zegt Spurgeon, Gods kinderen kunnen de zonde van het verleden, waardoor ze nog steeds getergd worden, voelen als de zweep van de beul die hen afbeult. Dat geweten blijft maar spreken. Toen en toen, dat en dat gebeurt. Hoe heb ik het kunnen doen? Gods kind moet leren, zegt hij, dat als die zonde beleden is, ze vergeven zijn. En God heeft geen archief, zegt hij, waar hij de zonde opslaat. En op een andere plaats zegt hij, wij mensen hebben geheugen. Wij slaan alles op in ons geheugen, ook de zonde van het verleden. Maar we moeten ons goed realiseren, God heeft gezegd dat hij ze niet opslaat in zijn geheugen. Is dat geen blijde tijding? Ach, als kind doe je dat wel eens, hè, dat je op een gegeven moment heb je zo'n grote mond tegen je vader gehad en je houdt eigenlijk veel van je vader, dus dat kan helemaal niet. Hè. En dan ga je papa om vergeving vragen. Papa, alsjeblieft, ik heb er zo spijt van. Ik had het niet moeten zeggen. Ik vind het zo rot dat ik dat gedaan heb. Nou ja, als je een papa hebt die veel van je houdt, dan zal die zeggen, mijn kind, neem je in je armen. Ik hou van je, natuurlijk, ik vergeef het je. Stel je voor dat je een dag later zegt, papa, ik heb zo'n spijt van die zonde, dat ik me vergeef als er. Dan zegt papa, ja, ik heb het gisteren toch tegen je gezegd. Stel je voor dat je een week later weer komt. Papa, wil je alsjeblieft die zonde vergeven? Ja, maar ik heb het vorige week toch al tegen gezegd. Stel je voor dat je een half jaar later, papa zegt, wil je die zonde alsjeblieft vergeven? En je gaat maar door, je gaat maar door. Begrijp je het? Als God zonde vergeeft, denkt hij de letter niet meer aan. En hij wil ook niet dat wij eraan denken. Hij wil niet dat wij eraan denken. Want vergeven zonden zijn vergeten zonden bij hem. Ik moet niet elke keer tegen de Heere weer opnieuw beginnen. Heere, wilt u die zonde van toen en toen vergeven? Dan zegt hij, mijn kind, ik heb het gedaan. Op grond van het offer van mijn zoon. Spurgeon zegt, toen God de Vader zijn zoon zag worstelen aan het kruis in zijn onzegbare lijden, toen heeft hij besloten om de zonden waarvoor hij leed voor altijd te vergeten. Zo onder de indruk was de Vader van deze liefde van zijn zoon. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding, evangeliewoord, in mensen een welbehagen. een sympathie in de diepste betekenis van het woord. Verder kan God niet gaan. Daarom is die Romeinse leer van het vagevuur zo dwaas. Ook gelovige Romeinse mensen worden wijsgemaakt. Ja, er zijn natuurlijk nog wel zonden die beledigd zijn en vergeven zijn. Maar je moet na het leven moet je toch een beetje uitboeten in het vagevuur. En dat is heel goed voor de kerk daar, in Brielle en zo. Want bij de intenties die gedaan worden voor de overleden meneer Jansen, wordt er geld gevangen. Ja, ik zeg het zoals het is. Het is verschrikkelijk. Het idee dat de Romeinse kerk levend houdt onder het kerkvolk, dat beleden zonden door God niet vergeven zijn, maar dat we er zelf nog voor zouden moeten boeten in het vagevuur. Het idee dat we Christus beroven van zijn volledig zaligmaker zijn, zijn compleet zaligmaker zijn. Dat hij alleen de pers heeft getreden. Dat hij de zonde van ons volledig heeft betaald. En de ongerechtigheid volledig heeft verzoend. Dat wordt hiermee al bekend. We moeten meewerken met Christus. We moeten er ook wat van doen. Of ondergaan. Maar ook de dwaasheid. Waar ook kinderen van God mee kunnen tobben. Dat ze denken als ik straks voor de rechterstoel van Christus kom. Dan worden al mijn zonden nog eens uit het archief gehaald. Al mijn zonden komen dan voor Christus en iedereen kan het horen en iedereen kan het zien wat ik gedaan heb. Dwaasheid. Inderdaad, Paulus zegt, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen in zijn leven gedaan is, het zij goed, het zij kwaad. Maar het wegdragen betekent, je zult als je straks opstaat als kind van God, in je nieuwe lichaam, dragen wat je voorheen hebt gedaan of niet gedaan. Heb je op het fundament Christus hout, hooi en stoppelen gebouwd, dan zul je dat met je meedragen in je nieuwe opstandingslichaam. Het zal niet zoveel glans en schittering hebben als dat je op het fundament Christus in je leven goud, zilver en kostelijk gesteente hebt gebouwd. Dat zal meegedragen worden in de schittering en de glans van het nieuwe lichaam. Als u 1 Korinthe 15 leest, leest u dat er verschil en heerlijkheid zal zijn van het opstandingslichaam. Het een zal schitteren als de sterren, de ander als de maan en de ander als de zon. Waarom dat verschil? Al nagelang we in dit leven hebben nagelaten of gedaan. Nalaten is op het fundament van Christus hout, hooi en stoppelen bouwen. Bezig zijn met de wereld, met onszelf en met van alles en nog wat, behalve met de dingen die boven zijn. En goud, zilver en kostelijke steente, dat is dat kostelijke leven met hem. Die gemeenschap met hem, die verborgen omgang met hem, die in de keuken en in de bijkeuken en op kantoor en in de werkplaats zichtbaar wordt. Een kind zijn. Barmhartig zijn. Liefdevol. Blij. Vredestichter. Goud, zilver, kostelijk gesteente. Dat bedoelt de apostel vanuit de Korinthebrief als hij zegt, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar het is ondenkbaar dat onze zonden die we gedaan hebben, daar nog terug zouden keren. Want Jesaja moest al aankondigen, al waren uw zonden als gelaken, met het oog op de komende Christus. Ik zal ze maken als witte wol, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen even wit worden als verse sneeuw. Geen rode, karmozijnrode zonden meer in de toekomst. Ze zijn verdwenen. Voor altijd. Vergeven zonden zijn vergeten zonden. En weet u, dan gaat de engelenzang een diepgang krijgen. Het is Gods lof in de hoogste hemelen, die neerdaalt op aarde in het Christuskind. En door Christus en zijn bloedstorting is er vergeving van zonden en leven. Het vredeoffer wil dat leven uitbeelden. Zoals Jezus het later gezegd heeft in Johannes 10. Ik ben gekomen omdat je het leven hebt. En hij zegt er ook nog wat bij, hè? En overvloed. En overvloed. Leven en overvloed. Wat is de overvloed die een kind van God begeert? Precies. Meer liefde. Meer blijdschap. Meer vrede. Meer zachtmoedigheid. Meer langmoedigheid. Meer geloof. Galaten 5 vers 22. Wel, als je elkaar straks beleven de welzijn nieuwjaar wenst, hè? Wens de vrede van God, de vrucht van de Heilige Geest elkaar maar toe. Om zo'n jaar te mogen krijgen, waarin je het verleden echt achter je mag laten. Toen de Romeinen oud en nieuw vierden, hadden ze iets uitgevonden, de god Janus. Daar kennen wij de uitdrukking Januskop nog steeds van. De Januskop zijn twee gezichten van mensen die precies de andere kant uitkijken. De ene kant van die kop kijkt naar het verleden. En de andere kant van die kop die kijkt naar de toekomst. De Romeinen die voelden al aan dat er toch iets moeilijks in zat. Je kunt eigenlijk niet tegelijk doen. Ze vonden dan ook Janus eigenlijk een hypocriete god, een dubbele god. Hij was dubbel. Hij keek naar het verleden en hij keek naar de toekomst en eigenlijk gaat dat niet samen. Ze hebben iets van de ingeschapen godskennis daarmee verwoord. Want Jezus heeft gezegd, en bijzonder als het gaat over de zonde van het verleden. Als je bekwaam wil zijn tot het koninkrijk van God, van de toekomst. Als de vervulling komt van het vredeoffer. In de maaltijd die God zal aanrichten in het vrederijk. Als je er wil zijn, als je bekwaam wil zijn, capabel voor dat koninkrijk straks. Zie niet naar hetgeen achter is. Niet naar achter kijken. Maar zie naar hetgeen voor is. Strek u uit naar hetgeen voor is. Dan komt het beeld van die schaatser, hè? Die met zijn handen naar voren reikt naar het doel, het einddoel, het koninkrijk. Zijn jullie allemaal gedoopt? Weet je wat er toen gezegd is? Toen je gedoopt werd. We zijn erfgenamen van het Rijk van God. En daarom moesten we gedoopt worden. Erfgenamen zijn mensen die straks iets krijgen. Een erfenis. Paulus zegt, we zullen mede erfgenamen van Christus zijn. En Jezus zegt, ja hoor, dat is waar. Want ik zeg u lieden, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. Laten we daarna rijken. Met rijkhalzend verlangen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië, de Amerika's gehoord. En de aarde van uw vrezen vervuld. Totdat geen het vrederijk uw rijk voltooien zult. Wij christen bewaren een diep geheim hoor. Dat de wereld niet kent. De wereld zit met Amri. En al die andere aanslagplegers. In Berlijn, Parijs enzovoorts. Zitten wij daar niet mee, dominee? In zekere zin ook. Het geeft een stuk angst. Wanneer gaat het in Amsterdam komen, Rotterdam? En generaal MacArthur heeft gezegd toen Japan zich overgaf aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Of het karakter van de mensheid verbetert, of we kunnen wachten op Armageddon. De laatste wereldoorlog. Nou, daar is inderdaad het wachten op. Het instituut Klingendaal houdt ons voor, een betrouwbaar instituut als het gaat om het waarnemen wat er gebeurt in de wereld op het gebied van oorlogen, legers, gebrek aan vrede. De laatste 10 jaar is het karakter van de oorlogen veranderd. Het was voorheen zo dat machtsblokken tegen elkaar oorlog voerden, landen, maar nu binnen landen, stammen. Binnen landen, een nieuwe trend, zeggen ze. Wij christenen bewaren het diep geheim. Maar het staat gewoon in de Bijbel, dat geheim. Alleen wij begrijpen het, want wij geloven het wat er staat. Als Jezus zegt dat voordat hij wederkomt, het ene volk tegen het andere zal opstaan. Dan begrijp ik wat er gebeurt in Afrika. In die oneindige stammetwisten. Waar mensen elkaar afslachten. Veel erger als wat er gebeurt in Syrië. Hoe erg het daar ook is. Er is bij ons een man binnengekomen in onze gemeente. Die hoorde bij een van die twee stammen. Daar in Rwanda, Burundi. En als die gaat vertellen hoe met machetes mensen voor hun ogen werden afgeslacht. Het ene volk, de ene stam tegen de andere opstaan. Maar de wereld kent alleen maar de angst. Wij weten wat ons wacht over de angst heen. Want zie, ik kom, zegt Jezus. Ik kom haastig. En ik zal u vergaderen, mijn geliefden. De wereld zal vergaderd worden waar de arenden vergaderd worden. Maar jullie zullen vergaderd worden bij de leeuw uit Juda's stam. En we zullen elkander ontmoeten. En uw ogen zullen zien en niet meer terugzien naar vroeger. Want de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En ik zal met u zijn en u zult met mij zijn. Want mijn schapen, ik zal zeggen, Vader, zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe Vader. Wij weten dat niet de Amri's en welke aanslagplegers ook als agenten van de Satan zullen winnen. Zelfs Armageddon is niet het einde. Maar Jezus, in wie de voleinding der wereld zal komen. Laten we hem verwachten, met groot verlangen. Omdat als dan de volle verlossing zal plaatsvinden, de vrede die alle verstand te boven gaat, ons lichaam zal doortrekken en doorzinderen, zoals we ons het nu nauwelijks kunnen voorstellen of niet kunnen voorstellen. Want hij, de vredevorst, heeft gezegd, ik kom. Als een licht zo groot, zo schoon, zal hij neerdalen van zijn hemelstroom. Het straalt straks volk bij volk in de ogen. En dan begrijp ik Jung, die Amerikaanse theoloog, als die zegt, God zal de bewindselen, de bedwelming verslinden, wegnemen. Het blind gezicht van het heidendom wordt verlicht. En Israël zal verhogen. Ja, nu begrijp ik waarom Simeon zegt, Heere, laat nu uw knecht maar gaan, in vrede, met het zicht op dat vrederijk, om de koning vredevorst Jezus, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Zingen we uit de lofzang van Simeon, het eerste en het tweede vers. Laat ons danken, gemeente. O Heere, we zijn in gedachten bij het Joodse volk wat het vredeoffer kreeg overgeleverd. En die vredemaaltijd nog steeds niet kan vieren, omdat de oorlog maar blijft. U heeft beloofd, Heere.